Goedemiddag allemaal. Het is goed om hier weer te zijn op deze bijzondere zondag, deze laatste zondag van 2017. En ieder zal zijn eigen verhalen hebben. Als je zou vertellen van wat heb je meegemaakt, wat is er gebeurd het afgelopen jaar. We hebben van Jan al het een en ander gehoord, ook wat de gemeente betreft. En we zullen toch een stuk ons bezinnen op dingen die voorbij gegaan zijn en tegelijk staan we aan het begin van een nieuw jaar. Nog een paar uur. En dan staat 2018, als de Heer het geeft, op de kalender. En ik was de afgelopen dagen bezig met nadenken van waar zal ik zondag over spreken? En eigenlijk had ik in gedachten om te spreken over Titus. Maar toen ik daarmee bezig was, werd telkens opnieuw eigenlijk mijn aandacht getrokken naar Matteüs 25. En ik weet niet waarom, maar misschien is het voor iemand nodig dat ik hier vanmiddag over spreek. En ik heb in de loop van de jaren wel geleerd, als je zo merkt en ervaart dat de Heer een bepaalde weg wijst om ergens over te spreken, dan kun je het ook maar beter doen. Dus daarom dat ik spreek over Matteüs 25, de eerste 13 versen. En dat gaat over de wijze en de dwaze meisjes, de gelijkenis. En ik zeg maar even vooruit, dit is een gelijkenis als het over de uitleg gaat, zal daar heel verschillend over gedacht worden. Heel veel mensen, als je ze vraagt, bijbelleraars, zullen weer het accent hierop leggen of daarop. Maar ik wil jullie vragen om dat vanmiddag maar eens eventjes te parkeren. Ik heb daar zelf ook mijn eigen gedachten over, maar gewoon om te luisteren naar wat staat er en wat wil de Heer zeggen. We gaan het eerst maar lezen, Matteüs 25. 25 vers 1 tot 13. En dan lezen we in Matteüs 25 vers 1. Dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. 5 van hen waren wijs en 5 waren dwaas. Zij die dwaas waren namen wel hun lampen, maar geen olie met zich mee. De wijzen namen hun lampen met hun lampen ook olie mee in hun kruiken. Toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. En te middernacht klonk er een geroep, zie, de bruidegom komt, ga naar buiten hem tegemoet. Toen stonden al die meisjes op en maakten hun lampen in orde. De dwazen zeiden tegen de wijzen, geef ons van uw olie, want onze lampen gaan uit. Maar de wijzen antwoordden, in geen geval, anders is het misschien niet genoeg voor ons en u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Toen ze weggingen om olie te kopen, kwam de bruidegom. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft. En de deur werd gesloten. Later kwamen ook de andere meisjes. Die zeiden, Heer, Heer, doe ons open. Hij antwoordde en zei, voorwaar, ik zeg u, ik ken u niet. Wees dan waakzaam. Want u weet niet de dag en ook het uur niet waarop de Zoon des Mensen komen zal. Tot zover de lezing van het woord van de Heer. En als thema, het gaat eigenlijk over het hele gedeelte vanmiddag, maar als thema zou je wel kunnen kiezen de laatste woorden van vers 10. De laatste woorden van vers 10 waar staat, en de deur werd gesloten. Het is goed als we over deze gelijkenis die de Heer Jezus vertelt, als we daarover na gaan denken, om het even in de context te plaatsen. En dan moeten we terug naar hoofdstuk 24, want hoofdstuk 24 van Matteüs en hoofdstuk 25 horen bij elkaar. Deze twee hoofdstukken vormen samen de eindtijdrede van de Heer Jezus. Dat de Heer Jezus gaat vertellen wat er zal gaan gebeuren richting zijn wederkomst. Richting de komst van zijn koninkrijk. Het is opmerkelijk dat hij deze twee hoofdstukken vertelt uitsluitend aan zijn discipelen. Je leest dat in vers 1 van hoofdstuk 24. Daar staat, en Jezus ging weg en vertrok uit de tempel En zijn discipelen kwamen naar hem toe. En dan in vers 3. Toen hij op de Olijfberg zat, gingen de discipelen naar hem toe. Toen zij alleen waren en zeiden, zeg ons, wanneer zullen deze dingen gebeuren? En wat is het teken van uw komst en van de voleinding van de wereld? Dus de Heer Jezus spreekt hier, als hij op de Olijfberg zit, alleen tot zijn discipelen. Dus goed om dat in gedachten te houden. En dan komen die bekende woorden uit hoofdstuk 24, waarop de Heer Jezus wijst op alle tekenen van de tijden die komen zullen, oorlogen, geruchten van oorlogen, aardbevingen, epidemieën, vervolging van christenen, dingen die wij om ons heen zien gebeuren. En Jan zei net al, ik had gedacht dat het afgelopen jaar, dat de Heer Jezus al terug zou komen. Maar zei er gelukkig ook bij, uit 2 Petrus, dat er nog genade van God is, barmhartigheid van God, omdat er nog mensen bekeerd moeten worden. De Heer wil niet dat er mensen verloren gaan, ook u niet, ook jou niet. Hij wil dat we alle tot bekering komen, ook onze kinderen, kleinkinderen als we die hebben, onze geliefde, onze man, onze vrouw, onze buur, vriend. We moeten ook hier in Kesteren en omgeving, in de Betuwe, maar overal heen, er moeten nog mensen tot geloof komen. En daarom is hij nog niet teruggekomen. Ook worden er in hoofdstuk 24 worden ook positieve dingen genoemd. Er staat dat het evangelie van het koninkrijk tot aan de einde van de aarde gebracht zal worden. En dan zal het einde gekomen zijn. En als je kijkt hoe ver het evangelie al gebracht is tot aan de einde van de aarde, dan zijn er steeds minder mensen die nog nooit van de Heer Jezus gehoord hebben. Zijn woord, zijn evangelie moet verkondigd worden. En misschien wil hij wel mensen van jullie roepen, inschakelen, misschien in je eigen omgeving, maar misschien ook verder weg, om die boodschap, zijn boodschap, door te geven opdat mensen gered zullen worden. Dan zegt hij ook in hoofdstuk 24, vers 36, die dag en dat uur is aan niemand bekend, als het gaat over zijn wederkomst. Alleen de engelen in de hemelen, die weten het ook niet, alleen mijn Vader weet het. En in de loop van de eeuwen, ik heb er een heel dik boek over, zijn er tientallen, honderden mensen geweest die dachten te weten wanneer het zover zou zijn. Die zeiden, we hebben het berekend of de Heer heeft het aan ons geopenbaard. Maar telkens opnieuw bleek dat ze het niet bij het juiste eind hadden. Dus als er iemand naar jou toe komt en zegt, in 2018, ergens aan het eind van het jaar, dan zal het zover zijn, dan weet je wat hier staat, alleen de Vader weet het. Toch, Matthäus 24, Matthäus 25, verderop in de Bijbel, Thessalonicense brief. Als we kijken om ons heen wat er in de wereld gebeurt, als we zien wat er met Israël gebeurt, dan kunnen we zeker zeggen, de komst van de Heer Jezus komt steeds dichterbij. Ik ben ervan overtuigd, dat duurt niet zo lang meer. En dan aan het eind van hoofdstuk 24 en in hoofdstuk 25 gaat de Heer Jezus een paar gelijkenissen vertellen. Een paar gelijkenissen om ook daardoorheen een boodschap duidelijk te maken. En wij, en dan aan het eind van hoofdstuk 25, dan gaat het over het laatste oordeel. Wij hebben nu opgeslagen de gelijkenis van de wijze en de dwaze meisjes. En ik wil die gelijkenis maar op de voet volgen. Als er in vers 1 naar staat, dan zal het koninkrijk der hemelen gelijk zijn aan 10 meisjes die hun lampen namen en op weg gingen de bruidegom tegemoet. En ook hier voor de 10 meisjes geldt, er zijn heel veel verklaringen gegeven. De een denkt er zo over, de ander denkt er weer anders over. Vergeet niet dat het een gelijkenis is die de Heer Jezus aan zijn discipelen vertelt. Dus allemaal mensen die voor de buitenwereld bij hem hoorden. En het zal voor de discipelen een verrassing, een ontgoocheling geweest zijn toen ze ontdekten dat Judas de Heer Jezus ging verraden. En dan wil ik vanmiddag de lijn doortrekken naar anno 2017-2018. En dan neem ik die 10 meisjes en ik ben er de afgelopen week mee bezig geweest. Ik heb met deze gelijkenis geworsteld. Ik heb erover nagedacht, over gebeden, over gelezen. En dan kom je allemaal verschillende gedachten tegen. Toen ik daar zo mee bezig was, kwam naar mij toe sterk de gedachte. Deze 10 meisjes staan eigenlijk voor de hele grote groep christenen wereldwijd. Die aan de buitenkant op elkaar lijken, zoals hier staat. Die hebben allemaal lampen bij zich. Die weten, als die zitten, elke zondag zitten ze in de kerk of in de gemeente, in de samenkomst. Maar 10 van die 10 meisjes zijn er 5 dwaas en 5 wijs. Je kan je hele leven in de kerkbank zitten. Je kan bij wijze van spreken een kerkbank verslijten. Maar dat wil nog niet zeggen dat je wijs bent. Als het hier gaat over die 10 meisjes die hun lampen meenamen op weg de bruidegom tegemoet, dan weten ze, er komt een moment dat er een einde komt aan de tijd zoals wij die kennen. Er komt een moment dat de hemel open zal gaan en dat de Heer Jezus terugkomt. Want daar wijst de bruidegom op, dat is wel duidelijk. De bruidegom hier wijst, is een beeld van de Heer Jezus. Hij gaat komen. En als het hier gaat over lampen die ze meenemen, dan moet je denken aan van die grote fakkels, van die toortsen, die vooral in die tijd gebruikt werden en ook nu nog wel, als je een kampvuur hebt, dan kun je ook zo'n fakkel of zo'n toorts gebruiken. En daar in die tijd, die brandde op olie, op olijfolie. Zo'n lamp hadden al die 10 meisjes bij zich. En dan staat er, 5 van hen waren wijs en 5 van hen waren dwaas. Als je in de Bijbel gaat zoeken, en het voert te uitgebreid om hier allemaal teksten bij te gaan noemen, maar dan is het wel duidelijk dat er bij wijze meisjes, dan moet je denken aan meisjes, aan mensen, aan christenen die de Heer Jezus kennen. Die tot geloof gekomen zijn, wederom geboren zijn. Die hebben geleerd hun vertrouwen op de Heer Jezus te stellen. Die hem hebben, zoals jij zei, aangenomen. En dwaze meisjes, dan moet je denken aan mensen die wel in de kerk zitten. Die wel naar buiten toe lijkt het dat ze christen zijn, terwijl ze nooit zich hebben overgegeven aan de Heer Jezus. Niet tot geloof gekomen zijn, niet wederom geboren zijn. En dan staat er, zij die dwaas waren, namen wel hun lampen mee, maar geen olie met zich mee. Heel vaak, als je hier iets over leest, over deze gelijkenis, of als je in het verleden heb ik er ook wel preken over gehoord, en jullie misschien ook wel, dan wordt gezegd, ja, die meisjes, die dwaze meisjes, hadden wel olie bij zich, maar ze hadden geen reserveolie bij zich. Maar ik geloof niet dat dat juist is. Als je hier goed leest in deze gelijkenis, dan moet je hieruit opmaken uit de derde vers dat die dwaze meisjes helemaal geen olie bij zich hadden. Ze hadden wel een lamp bij, een fakkel bij zich, maar ze hadden geen olie bij zich. En die wijze meisjes, die hadden wel olie bij zich. En waar wijst dat nou op? Dat wijst, daar ben ik diep van overtuigd ook, ik zou je dat met heel veel schriftplaatsen kunnen onderbouwen. De olie, dat is een beeld van de Heilige Geest. Als iemand tot geloof komt in de Heer Jezus, als iemand wederom geboren wordt, op dat moment ontvangt zo iemand de Heilige Geest. Dat lees je onder andere in Efeze 1 vers 13... Efeze 1 vers 13, daar staat, in hem bent u ook nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van de zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, en luister goed, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Dus die olie, dat is een beeld van de Heilige Geest. Wijze meisjes, wijze mensen hebben de Heilige Geest ontvangen, zijn tot geloof in de Heer Jezus gekomen. En dan in vers 5. In vers 5, daar staat, toen de bruidegom uitbleef, werden zij allen slaperig en vielen in slaap. Als je deze hoofdstukken leest, hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25, dan, als je ze goed leest, dan geeft hier de Heer Jezus al aan dat het best wel een poos zou gaan duren voordat hij terug zou komen. We lezen in Handelingen 1, lezen we over de hemelvaart van de Heer Jezus, dat hij naar de hemel gegaan is. En de discipelen die stonden hem na te kijken. En toen kwamen er 2 engelen. En die zeiden tegen de discipelen, zoals jullie deze Jezus hebben zien opstijgen naar de hemel. Zo komt er een dag dat hij terug zal keren. Terug zal komen naar deze aarde. Maar nooit werd erbij gezegd, het zal dan en het zal dan zijn. Maar hij zal komen. En omdat het zo lang duurt, staat hier, vallen ze allemaal in slaap. En dan wil ik gelijk een lijn trekken naar vers 13. In vers 13, waar deze gelijkenis mee afsluit, daar lees je het appel, de oproep, wees dan waakzaam. En dat is een boodschap die ook gezegd moet worden tegen ons. Tegen u, tegen jou. Als je soms in slaap dreigt te vallen. Want Jan zegt, ik kan me zo voorstellen Jan, maar ik ken jou niet persoonlijk. Jij staat denk ik elke ochtend te kijken, zou vandaag de Heer Jezus al terugkomen. En dat maakte ik ook uit je woorden. Ik hoorde van iemand die was op een conferentie geweest in Amerika over de eindtijd. En hij zei, het was daar werkelijk zo, een flink aantal mensen die daar waren, van die christenen in Amerika. Hij zegt, die stonden bij wijze van spreken, 's morgens als we weer begonnen, stonden ze naar buiten te kijken. Zou het vandaag zover zijn? Zou hij vandaag komen? Zou vandaag de hemel opengaan? En het appel vanuit vers 13 is, wees wakker. Mensen, wees waakzaam. Ben je wakker? Ja, jullie slapen nu niet, maar ben je geestelijk wakker? Is er zoiets dat je daarnaar uitkijkt? Want wat als je de Heer Jezus mag kennen, hè, daar gaat het vanmiddag over. Dat is het allerbelangrijkste, dat je hem kent. Dat je mag weten, ook voor mij gaf hij zijn leven aan het kruis van Golgotha. Dat je die olie, de Heilige Geest, ontvangen hebt. Wat is er nou heerlijker als je hem kent, dan dat hij terug zou komen om voor altijd bij hem te zijn? En dan denk je misschien, ja, ik ben jong. Ik ben jong en ik heb nog zoveel plannen. En het is goed dat je plannen hebt. Je wilt dit doen en je wilt dat doen. Weet je, er is geen tegenstelling. Er is geen tegenstelling tussen jong zijn en allerlei plannen hebben. En tegelijk als je jong bent, denk ik dat je vol verwachting toch uit mag zien naar de komst van de Heer Jezus. Want als Hij komt, dat betekent geen streep door onze plannen, maar dan wordt het alleen maar beter. En tegelijk, zolang hij nog niet komt, hoop ik dat het jullie verlangen is dat je zegt, de Heer, hier is mijn leven. En de Heer Jezus, en dat wil ik vanmiddag met nadruk zeggen, de Heer Jezus is op zoek naar jonge mensen. Die hij kan roepen in zijn dienst en die hij uit kan zenden, die hij kan gebruiken. Hier, waar je ook woont, je woonplaats, je werk, je familie. Of misschien wel verder weg. Wat we zeiden, dat evangelie moet gebracht worden tot het einde van de wereld. Er zijn zoveel mensen die hem niet kennen. En de wereld gaat kapot zonder het evangelie van de Heer Jezus Christus. En wij hebben het vaak zo druk met van alles en nog wat. En we laten de mensen de hel in gaan. Allemaal waren ze in slaap gevallen. En dan te middernacht klinkt er een geroep. Zie, de bruidegom komt. Dan opeens is het zover. Hij komt eraan. En dat zal een schok geweest zijn. Dat zal een schok geweest zijn voor die 10 meisjes die daar in slaap gevallen waren. Moet je je voorstellen, de bruidegom komt eraan. En dan lig je te slapen. En dan staat er in vers 7 dat al die meisjes die staan op, die zullen ze snel gedaan hebben. En dan pakken ze hun lampen, hun fakkels, om ze in orde te maken. En dan ontdekken die dwaze meisjes, die 5, al heel snel van ze steken het vuur in die fakkel. Maar die brandt maar een ogenblik. Wat er omheen, omheen zit, die vlas was dat vaak in die tijd. Dat brandde een ogenblik, maar dat ging direct weer uit. Terwijl die 5 wijzen, die hadden olie bij zich. En die lamp werd aangestoken en die lamp bleef branden. En dan zeggen die dwaze meisjes, geef ons van jullie olie. Zodat onze lampen ook gaan branden. En dan zeggen die wijze meisjes, dat is onmogelijk. Als we dat doen, gaan onze lampen uit. En het is ook onmogelijk. Want als je genade hebt ontvangen van de Heer Jezus, als je tot geloof gekomen bent in hem, is dat genade. Genade van hem. En die genade, wedergeboorte, bekering, geloof, welke naam. Het hoort allemaal bij. Dat kun je niet aan een ander geven. Kun je niet aan je man, aan je vrouw, aan je vriend, je vriendin of aan je kind geven. Dat kan niet. Dat is absoluut onmogelijk. Je kunt de Heilige Geest niet aan een ander geven. Het is een geschenk, genade van God, wat ons aangeboden wordt. Waar we dankjewel tegen mogen zeggen. Wat we aan mogen nemen. Het is heel opmerkelijk dat in deze gelijkenis dat er nergens over de bruid wordt gesproken. En daarom moeten we denk ik voorzichtig zijn om deze gelijkenis, om dat helemaal in te gaan passen in een verhaal van zoals het in bruiloften in die tijd ging. Het gaat hier, alle nadruk ligt hier op de bruidegom en ligt hier op die wijze en die dwaze meisjes. Maar uit de Bijbel weten we dat de bruid van de Heer Jezus, dat is de gemeente van de Heer Jezus Christus. En als Hij komt, dan zal de gemeente met Hem meekomen. Alle die al gestorven zijn, of zoals de Bijbel zegt, ontslapen zijn. Gelovigen, misschien wel je vader, je moeder, je broer, je zus, je opa, je oma. Alle gelovigen die al overleden zijn, die al bij Hem zijn, die zullen met Hem komen. Maar een deel van de gemeente van de Heer Jezus Christus is nog op aarde als Hij komt. En ik geloof dat we het zo, tenminste toen ik daarmee bezig was, werd dat mij duidelijk. Dat een deel van die meisjes, die vijf wijze meisjes, vormen nog de gemeente van de Heer Jezus Christus hier op aarde. Die hebben de olie ontvangen. Die horen bij Hem. En dan is er misschien iemand van u die zegt, ja, maar hoe zit dat dan met de opname? En ik weet dat sommigen denken van als de opname plaatsvindt en mensen zijn nog niet tot geloof gekomen, dan ook na de opname, tijdens de grote verdrukking, is het nog mogelijk, zullen er ook nog mensen tot geloof komen? Weet u, deze gelijkenis, hier zegt de Heer Jezus, op het moment dat Hij komt, dat is het allerbeslissendste moment. En heel sterk, toen ik hiermee bezig was de afgelopen week, kwam in mij de overtuiging, de gedachte, en wil ik aan u doorgeven. Rekent er niet te zeer op dat na de opname dat er nog gelegenheid is om tot bekering te komen. Het gaat erom dat we de Heer Jezus nu kennen. Heden, zo gij zijn stem hoort, verhard u niet, maar laat u leiden. Kies, Mozes zei het al tegen het volk, kies dan heden wie u dienen zult. En Elia zei het ook tegen het volk. Zo de Heere God is, volg Hem na. Zo de Baal God is, dien Hem. Hij komt, geef ons van die olie. Dat is onmogelijk. Want anders is er misschien niet genoeg voor ons en voor u. Ga liever naar de verkopers en koop olie voor uzelf. Maar dan is het te laat. Er komt een moment, lieve mensen, dat het te laat is. En daarom zei ik, het is nog genade dat de Heer Jezus niet teruggekomen is. Hoewel ook ik ernaar verlang en er naar uitzie. Omdat ik weet, ook geliefden van mij die nog tot geloof in de Heer Jezus moeten komen. En misschien zijn er nog wel mensen hier onder ons vanmiddag die nog tot geloof moeten komen. Dat je de Heer Jezus niet kent. En stel je voor dat Hij zal komen. En dat je Hem niet kent, dat je geen olie hebt. Want dan loopt het vreselijk met je af. Dan wordt hier gesproken in hoofdstuk 24 en hoofdstuk 25. Dan staat in vers 30 bijvoorbeeld, werpt de onnutte dienaar uit in de buitenste duisternis. Dan zal het er slecht met ons aflopen. Maar de Heer Jezus wil ons redden. Hij wil jou redden. En daarom kwam Hij. En daarom gaf Hij zijn leven. En daarom geeft Hij zijn Heilige Geest ook. Als mensen tot geloof komen, mag je olie ontvangen. Mag je bij Hem horen. En mag je weten, als Hij komt, de bruidegom, dan mag ik mee. Door de deur, dan staat de deur open. Wie is die deur? De deur is de Heer Jezus. Hij zei het zelf, ik ben de deur. Als je door de deur binnen gaat, dan word je bij Hem. En toen zij weggingen, die dwaze meisjes, die gaan dan weg om in een uiterste poging nog olie te kopen. Maar ondertussen komt de bruidegom. En dan is het te laat. Dan is het te laat, dan is het voor eeuwig te laat. Oh, en ik hoop dat die waarheid, die Bijbelse waarheid, dat die diep tot ons doordringt. Zolang. En ik zeg dat echt, ik aarzel bijna om het te zeggen, maar zolang we de Heer Jezus niet kennen, lieve mensen, dan, dan dreigen we voor eeuwig verloren te gaan. Dan bungel je in feite. Jonathan Edwards heeft vroeger een preek geschreven. Ik heb die gelezen. Hij heeft mij echt geraakt. En door die preek zijn ook heel veel mensen tot geloof gekomen. Opwekkingsprediker. Al een paar eeuwen geleden. En die preek had als thema zondaars. In de hand van een levende God. En hij schreef, zolang je nog niet hem hebt leren kennen, de Heer Jezus, zolang je nog niet tot geloof gekomen bent, dan bungel je aan een zijde draadje boven de hel. Ja, zo ernstig is de situatie. Als jij zegt, ik had gehoopt dat de Heer Jezus teruggekomen was, dat had betekend dat iedereen die de Heer Jezus niet kende, verloren was. Oh, raakt dat ons? Raakt dat ons dat zoveel mensen de Heer Jezus niet kennen? Jonge luie vrienden, jullie zullen vast vrienden hebben die de Heer Jezus niet kennen. Raakt dat je? Dat ze hem niet kennen. Want dan praat je daar niet zo makkelijk meer over, hoor. De bruidegom komt als ze weg zijn. En zij die gereed waren, gingen met hem naar binnen naar de bruiloft. Dat zou het geweest zijn. En dat zou het zijn als de hemel open gaat en hij komt, de bruidegom. Het is net kerst geweest. Toen hebben we gedacht dat de Heer Jezus, herdacht dat de Heer Jezus kwam als klein kindje, als baby naar deze aarde. Maar dan zal hij komen in grote kracht en heerlijkheid. En iedereen zal het zien. Openbaring zegt, elk oog zal hem zien. En dan komt hij. En dan ben je te feliciteren, lieve mensen, als je de Heer Jezus mag kennen. O, voor eeuwig. Dan zul je voor eeuwig bij hem zijn. De eerste Thessalonicense brief, die spreekt daarover. En wat een zegen is dat. En dan gaat het er ten diepste niet over. Hoe zal het allemaal precies gaan? Komt er eerst een opname? Is er een grote verdrukking? Nee, wat belangrijk is, de Heer Jezus komt. En het komt erop aan of we hem kennen. Als je hem kent, dan mag je voor altijd bij hem zijn. Dan mag je het weten, mijn zonden. Ze zijn weggedaan door hem in de diepte van de zee. En ik weet dat veel mensen worstelen met vragen hieromtrent. Worstelen. Van, mag ik daar wel bij horen? Je hebt de Heer Jezus lief. Je kunt niet zonder hem. En tegelijk denk je, ja, maar zou het ook voor mij zijn? Zou het ook voor mij zijn? En vanmiddag zijn er ook een paar teksten genoemd. Mag ik jullie verkondigen dat hij, de Heer Jezus, alles volbracht heeft. Wij hadden het oordeel van God verdiend. De vloek vanwege onze zonden. Maar hij is gekomen om die vloek op zich te nemen. Het oordeel van God kwam over hem heen, over de Heer Jezus. En de Bijbel zegt, hij verlangt ernaar om ook jou genadig te zijn. Hij wil niet dat je verloren gaat. En hij biedt het je aan. Weet je, die olie, die olijfolie, de Heilige Geest is gratis verkrijgbaar. Als morgen hier in Kester of waar dan ook, hier in dit gebouw, stel je voor dat er morgen gratis laptops worden aangeboden. Voor iedereen die hier komt, gratis een laptop. Dan zou je komen, toch? Maar de Heer Jezus biedt ons gratis genade, gratis eeuwig leven. En we denken, nou ja, zou het ook voor mij zijn? Zou het voor mij zijn? Weet je, er staat in, ik heb dat opgeschreven in Jesaja. Jesaja 55. Daar staat, o alle gij dorstige, kom tot de wateren. En u die geen geld hebt, komt, koop en eet. Zonder prijs. Wijn en melk. Gratis wordt het je aangeboden. Eeuwig leven. Genade. Maar er staat wel bij, komt, kom, kom tot de Heer Jezus, kom tot hem, aanvaard het. En door genade wil hij, en als hij zegt, bekeer je en geloof het evangelie, als hij je oproept daartoe, dan wil hij ook de genade geven om die weg te kunnen gaan. Hij wil jou genade geven om tot hem te gaan. Misschien om zonde te belijden. Zonde en ongerechtigheid. Weet je, een deel van onzekerheid over ons behoud kan veroorzaakt worden door zonde in ons leven. Dat we niet radicaal zijn, dat we God willen dienen en tegelijk ook de wereld nog vast willen houden. Weet je, nou wil ik je nu alvast zeggen, dan ontvang je nooit zekerheid. Breek met zonde. Breek met ongerechtigheid. Geef je leven aan de Heer. Hier is mijn leven. Beleid je zonde en ontvang zijn vergeving. Weet je, en er kunnen situaties zijn dat het zo moeilijk is dat je er zelf niet uit kunt komen. Oh, vraag dan hulp. Er zijn hier mensen die je willen helpen, die met je willen praten, die met je willen strijden, die met je willen bidden, die je bij de hand willen nemen en je bij de Heer Jezus willen brengen. Dat lees je van Mozes. Mozes was een geweldig goede leider. Een leider naar Gods hart. Er staat, Mozes nam het volk bij de hand en leidde het volk de Heere tegemoet. Jullie zijn bezig met het hier het ontstaan, het groeien van de gemeente. Een leider in de gemeente mag de gemeente bij de hand nemen en ze bij de Heer Jezus brengen. Dat is een geweldig mooi werk. Weet je wat een slechte leider doet? Dat deed Aaron. Aaron verzamelde mensen om zich heen en zei, je moet al je goud aan mij geven en dan maak ik er een beeld van een afgod van. Dan zie je het grote verschil tussen een goede leider en een slechte leider. Heer, de bruidegom komt en dan staat er, als dan die vijf wijze meisjes mee naar binnen zijn gegaan. Hij, de Heer Jezus, is gekomen met alle heiligen. En ook die vijf wijze meisjes, alle gelovigen die op dat moment leefden, die de Heilige Geest hadden ontvangen, die bij hem hoorden, mochten mee naar binnen. En toen iedereen binnen was, dat is een heftige boodschap, toen ik daarmee bezig was van de week, toen raakte mij dat. Dan staat er, de deur werd gesloten. De deur werd gesloten, dat betekent, er kon niemand meer naar binnen. Want die meisjes komen even later en die roepen, Heer, Heer, doe ons open. En wat wordt dan gezegd? Ik ken u niet. Dat is wat. Dat is wat. Diezelfde woorden kom je ook tegen bij Noach. Noach, die werd door de Heer geroepen om een ark te bouwen. Want de zonde en ongerechtigheid van de wereldbevolking op dat moment was zo groot dat God dat niet langer kon aanzien. Hij bouwde een ark, maar ook Noach wist niet wanneer het water zou komen. Net zo goed als dat wij niet weten wanneer de bruidegom komt, wanneer de Heer Jezus komt. En God die gaf hem toen zelf de opdracht, ga de ark binnen met dieren en dan staat er. En God sloot de deur. Vind ik aangrijpende woorden. Er komt een moment, er komt een moment. En of dat in 2018 is, ik weet het niet. Maar er komt een moment dat de deur wordt gesloten. En het appel is vanmiddag. O, zorg dat je erbij bent. Stel het niet uit, maar ga naar de Heer Jezus. Hij biedt het je aan. En ik zei net, het is gratis. Dat is eigenlijk ook weer niet waar. Dat heeft de Heer Jezus alles gekost. Duur betaalde genade. Hij heeft zijn leven gegeven. Hij heeft zijn bloed gestort. Het bloed van de Heer Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Als je twijfelt aan de liefde van de Heer Jezus, kijk dan naar het kruis. Waar hij zijn leven gegeven heeft. Om ook jou te redden. En dan die laatste woorden. Wees dan waakzaam. Wees dan waakzaam. Dat is eigenlijk dat is de spits, de climax ook van deze gelijkenis. Dat de Heer Jezus zegt, wees waakzaam, wees wakker. En dat zegt hij ook tegen jou. Zegt hij tegen u en zegt hij tegen mij, wees wakker, wees waakzaam. Verwacht mij, leef met mij. En zorg dat als het zover is, als de hemel open gaat, als hij komt, de bruidegom, dat je er klaar voor bent. Dat je olie hebt. Dat je bereid bent. En je kan het nog dichterbij halen. Je kan zeggen, als de bruidegom komt. Maar wij weten niet of we dat moment meemaken. Denk aan, aan die man die gisteren omgekomen is door vuurwerk. Er kan zomaar iets gebeuren. Wij weten niet hoe lang we hier nog hebben te leven op aarde. En daarom is die boodschap zo dringend. Stel het niet uit. Stel het niet uit. Maak het in orde. Wees waakzaam, houd ook in de oproep van de Heer Jezus om reinig en heilig te leven. Om te breken met zonde en ongerechtigheid. Misschien weet je het wel dat er dingen in je leven zijn die niet goed zijn. Waar kijk je naar? Op je iPad, op je iPhone, op je tablet. Waar kijken we naar? Waar vullen we ons mee? Mag de Heer Jezus meekijken? Of zouden we schrikken terwijl we daarmee bezig zijn en de Heer Jezus zou juist op dat moment terugkomen? Het is goed om je dat af te vragen. En te breken met zonde en ongerechtigheid. En heilig en rein voor hem te leven. Het leven is ernstig. Maar er wacht ons als we hem kennen. Zo'n geweldige toekomst, is er iets heerlijkers denkbaar. Dan eenmaal voor altijd bij de Heer Jezus te zijn. En wat zou het heerlijk zijn als we daar allemaal zouden mogen komen. Als we elkaar later terug zullen zien, daar. En u, jullie, met je geliefden, met familie die de Heer Jezus nog niet kennen. Ook laat dat ook een voornemen van je zijn. Om te bidden voor mensen die dichtbij je staan, die de Heer Jezus nog niet kennen. En dan niet zomaar 1 of 2 keer. Maar ik hoop dat de Heer ook sommigen van jullie tot voorbidder wil roepen. Dat je misschien gaat bidden voor een vriend of voor een vriendin of voor een kind of een kleinkind. O Heer God, red hem. Bekeer hem. En verwacht veel van de Heer Jezus. Hij is de Almachtige. Voor hem is niets te wonderlijk. Je denkt misschien, oh, dat is zo'n grote zondaar. Het is onmogelijk dat hij tot geloof komt. Nou, voor de Heer is niks te wonderlijk. En hou er rekening mee in deze tijd. Terwijl de wederkomst van de Heer Jezus dichtbij komt. De hemel bijna open gaat. Dat de Satan ondertussen rond zal gaan als een brullende leeuw. Om alles kapot te maken. Om dingen in je leven kapot te maken. Om huwelijken kapot te maken. Om gemeenten kapot te maken. O, blijf heel dicht bij de Heer Jezus. Dicht bij de Heer Jezus is ver van de Satan vandaan. En ondertussen is hij bezig, de bruidegom, om je steeds meer klaar te maken voor dat moment. Hij schaaft aan ons leven. Hij verandert ons steeds meer naar zijn beeld. En soms doet dat pijn. Soms doet dat pijn. Maar hij als de grote pottenbakker is bezig om iets heel moois van je te maken. Er staat, als je gaat kijken in de Titusbrief, waar ik van zei dat ik daar eerst mee bezig was, staat de Heer Jezus een volk vergaderd tot op het moment van zijn wederkomst. Een volk vergaderd, klaarmaakt voor hem. En dat volk, dat is voor hem geliefd en kostbaar. Als je hem mag kennen, de Heer Jezus, ben je kostbaar in zijn oog. Dan zouden de mensen je pesten of denken van, nou ja, wat voor zin heeft hij. Als hij je niet geaccepteerd voelt. Bij hem, bij de Heer Jezus, ben je veilig. Kostbaar en dierbaar. In zijn oog. En ondertussen, en daar ga ik mee afsluiten, ondertussen zijn we op weg naar dat moment dat de bruidegom komt. En dan, we lezen daarover in Openbaring 19, vers 9. Daar staat, zalig zij die geroepen zijn tot het avondmaal van de bruiloft van het lam. Dat zou wat zijn. Om daar te zijn. Om bij de Heer Jezus te zijn. Om met hem avondmaal te vieren. Openbaring 3 zegt ook, zie ik sta aan de deur en ik klop. En hij wil genade geven om de deur te openen. Zodat hij binnen kan komen. Hij is de deur zelf. We mogen door hem binnen gaan. En wat een toekomst. Dat mag onze verwachting zijn. Ook als we 2018 binnen gaan. Om vol te zijn. Steeds voller te zijn met die olie van de Heilige Geest. Weet je, in Efeze staat een tekst, Efeze 5 geloof ik. Ja, Efeze 5. Wordt vervuld, wordt steeds vervuld met de Heilige Geest. En hoe voller we zijn van de Heilige Geest, hoe meer klaar we zijn. Het is genade van hem, hoor. Het is allemaal genade van hem. Hoe meer klaar we zijn om hem te ontvangen. Wat een dag zal dat zijn. Misschien in 2018. De Heere zegen jullie. Amen. Zullen we de Heer bidden en danken. onze trouwe God en Vader in de hemel. We willen bij u komen en u danken. U danken voor die geweldige rijkdom van het evangelie. Heer, en als we hier gelezen hebben over die gelijkenis van de 5 wijzen en de 5 dwaze maagden. Heer, dan mag de vraag wel naar ons toekomen. Bij wie van deze 2 horen wij? Zijn we wijs of zijn we dwaas? En uw woord roept ons ook op om onszelf te onderzoeken. Ja, zeer nauw te onderzoeken of we in het geloof zijn. Niet om ons onzeker te maken. Maar opdat we het zeker zullen weten. En u wilt die zekerheid geven. Want u zegt als je, wanneer je tot geloof komt, ontvang je mijn Heilige Geest. O Heer, wilt u ons de weg wijzen. Ons uw genade schenken. Genade geven om ons vertrouwen op u te stellen. Om ons volkomen helemaal aan u te geven. Onze zonden te beleiden. En met u te leven. In verwachting. Uitziende naar die dag. Dat u zult komen, Heer Jezus. Als de bruidegom. En wat een heerlijke dag zal dat zijn als we binnen mogen gaan. En met u bruiloft. Met u het avondmaal mogen vieren. Van de bruiloft van het Lam. Misschien in 2018, we weten het niet. Heren, maar dat we klaar zullen zijn, bereid zullen zijn. Ik wil u danken, heren, voor deze samenkomst. Ik wil u danken voor iedereen die hier is, heren. U kent ieder van ons persoonlijk, u weet wat ons bezighoudt. Misschien zijn hier mensen met grote zorgen, grote moeilijkheden. O heren, we willen alles in uw hand geven. Wilt u genade gaan geven om ermee naar u te gaan, om het in uw hand te geven. Heren, en als er mensen zijn die worstelen met de vraag of ze bij u horen. O Heer, dan wil ik bidden dat u met uw Heilige Geest en door uw woord krachtig zult werken in hun hart. En wilt u hun ogen openen voor de Heer Jezus. Heer, dat ze het zullen zien wie u bent. En wilt u hen zelf naar u toetrekken. En wilt u genade geven om ook hulp te vragen aan anderen die ons bij de hand kunnen nemen en bij u kunnen brengen. Heer, ik bid uw zegen over deze gemeente, ook voor het nieuwe jaar. Wilt u hier krachtig wonen en werken door uw woord en door uw geest. Ik wil u bidden voor ieder persoonlijk. Heer, er staan misschien allerlei dingen op het programma voor het nieuwe jaar. Heer, wilt u genade geven om al die dingen met u te doen. Om met u te leven, met u te wandelen. En u zegt het. U zegt het. Dat u met ons bent. Ik ben met u alle dagen. Tot aan de volleinding van deze wereld. Geprezen zij uw wonderbare naam. Tot in eeuwigheid. Halleluja.